Het is 29 april 2007. Mijn naam is Daan de Wit aan de lijn met Jean Thomassen. Uw vriendin Ine Veen gaat 6 mei een boek uitbrengen over Pim Fortuyn. Wat kunt u erover vertellen?
Daar kan ik heel kort over zijn. Het is het meest gedetailleerde boek wat er ooit over Pim Fortuyn geschreven is. En ik heb ook kunnen ontdekken dat het allerdikste boek is over Pim Fortuyn. En u kunt het zo gek niet bedenken wat over het leven van Pim Fortuyn gaat of het staat in dit boek. Ik wist dus van het bestaan van Daanspiek af en ook van alle informatie die erop stond. En een heleboel van die informatie is dus ook gebruikt en verwerkt in het boek. Ja, want het is het meest complete boek. Alles wat je kunt bedenken staat erin.
Dus jullie hebben wel iets gehad aan de site?
Ja, ik vond het een hele interessante website.
Nou, laten we het nu over de feiten van het boek hebben.
Ja.
Van waar de titel?
De titel, dat moet ik even bijvertellen. De titel is eigenlijk iets wat uit de hoek van de uitgeverij komt. Want Ina had eigenlijk een hele andere titel in gedachten. Die zat meer te denken aan een titel als De Tweede Schutter. Maar de uitgever zei van origine, dat dekt de lading van het boek niet. Want het boek gaat over het ultieme leven van Pim Fortuyn. En Moord namens de Kroon is dus de nieuwe titel geworden.
Maar er is een vraagteken achter, hè?
Ja, want dat kroon, daar moeten we even iets over uitleggen. Met de kroon wordt bedoeld de elite die boven ons gesteld zijn, zoals Pim Fortuyn dat zo mooi kon zeggen. En die elite, ja, dat zijn alle politici en zakkenvullers en graaiers waar je dus iedere dag de krant over vol ziet staan. Dat is eigenlijk de elite die ervoor gezorgd heeft dat Pim Fortuyn er niet meer is.
De titel van Ine Veen is wel, wat ik begrijp, de kern van het boek. En de kern is, wat mij betreft ook, dat er sprake zou zijn van een tweede schutter. Wat kan u daarover vertellen? Hoe is hij daartoe gekomen?
Laat ik even in het kort iets vertellen. Ine is dus afkomstig uit een familie waar dus ook politiek belangrijk is. En haar oom, professor Johan Willem van Hulst, is een van de oprichters van het CDA. En die heeft, geloof ik, 25 of 30 jaar... als senator in de Eerste Kamer gezeten. Hij is fractievoorzitter geweest. Daar komt een beetje de belangstelling voor politiek vandaan, van Ine. En een heleboel mensen uit het politieke wereld, die kennen Ine dus, want ze is dus vroeger, dat weet niet iedereen, maar vroeger is ze dus actrice geweest, een balletdanseres. En in de politieke wereld kreeg men dus te horen van, god, Ine Veen heeft ook belangstelling voor politiek. Dat heeft ertoe geleid dat een paar mensen haar benaderd hebben tijdens de verkiezingen of ze niet op een lijst wilde staan. Nou, dat wilde Ine beslist niet, want dat ging er toch een beetje te ver. Maar door deze contacten kwam ze dus in contact met allemaal mensen die iets van Pim Fortuyn wisten. En op een gegeven moment kreeg ze van alles en nog wat toegestuurd. Allerlei rapporten waarvan ze zei van, hé, die ken ik niet. Want Ine heeft dus alle boeken die van Pim Fortuyn zijn en alle boeken over Pim Fortuyn in de kast staan. En die weet dus eigenlijk alles wel terug te vinden, hè? Ook alles wat er gezegd wordt. En op een gegeven moment is ze dus gestuit op een paar rapporten. En daar is dus sprake van twee verschillende soorten munitie die er gebruikt zijn. En dat gaat natuurlijk een beetje moeilijk als er maar één schutter is.
Ja, wat ik begrepen heb is dat in het boek staat dat in het lichaam van Fortuyn kogels zijn gevonden van twee verschillende kalibers.
Ja. En nou is dus het leuke, dat is dus niet...
Maar hoe hard is dit? Want dit is natuurlijk, dat zou natuurlijk groot nieuws zijn.
Nou, ik zal u zeggen, dat is een vraag waar ik me erg over verbaas. Want in het boek kunt u dus lezen alle rapporten die er dus zijn. Bijvoorbeeld, er is een forensisch rapport en er is een pathologisch rapport. En als wij die dus als leek, ik neem er even aan dat u ook een leek bent op dat terrein, een pathologisch rapport leest, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar waar eigenlijk de kern, waar het om gaat in zo'n rapport, dat snappen wij niet. Nou is ieder zo eigenwijs geweest, die heeft dus voor alles in het verhaal van Fortuyn gezocht naar experts. Die heeft dus ook een expert benaderd. En daar heeft ze aan gevraagd, hoor eens meneer, wat gebeurt er nou als er iemand door zijn kop wordt geschoten? Die man die gaat naar een pathologisch laboratorium toe. En wat doen jullie dan? Gaan jullie zijn hoofd openmaken? Halen jullie zijn hersenen eruit? En toen kreeg ze tot de stomme verbazing te horen, een kogel in je hoofd? Nou, dat hebben we al 2500 keer meegemaakt. De literatuur staat er bol van. Dat laten we meestal zo zitten. En er worden wel eens botfragmentjes worden eruit gehaald, weet je wel, uit zo'n wond. Om te kijken wat daar nou precies mee aan de hand is. Maar echt de kogel eruit halen gebeurt niet. En Ine is dus nog een stap verder gegaan. Ze is dus gaan zoeken naar of er dus soortgelijke aanslagen zijn geweest. Hè. En ze heeft dus een geval teruggevonden van iemand die met een pistool in Amerika door zijn kop is geschoten aan de bovenkant. En wat krijg je dan te zien als je dat op precies dezelfde manier doet zoals dat bij Pim Fortuyn gebeurd zou zijn? Dan ligt dus de onderkant van zijn hoofd eraf. En dat is dus vreemd genoeg bij Pim Fortuyn niet gebeurd.
Want hier is het uitgangspunt dat Pim Fortuyn van boven in zijn hoofd is geraakt.
Ja, van boven en aan de zijkant in zijn hoofd. Hè? Want er zitten in zijn hoofd twee kogelgaten.
En is dat niet gewoon gebeurd omdat hij misschien door zijn knieën zakte en toen dus van boven is geraakt door een staande schutter?
Nee, het leuke is als u het boek zou lezen, en dat moet iedereen die daarin geïnteresseerd is eigenlijk eens doen. Ine heeft alle rapporten uitgevlooid en alle verklaringen van mensen die er zijn. En ja, dan kom je toch tot een heel wonderlijk iets als je al die feiten aan elkaar legt. En je krijgt dan de situatie dat iedereen twee schoten heeft gehoord en pas toen eigenlijk lette op wat Volker van der Graaf stond te doen. En die ging toen schieten, die hebben ze toen zien schieten. Maar die eerste twee schoten, die zijn een heleboel mensen ontgaan wat daar precies gebeurd is. En dat staat dus in de officiële rapporten.
En die eerste twee schoten die zouden dan zijn gebeurd vanaf boven, waardoor die kogelgaten in het hoofd van Fortuyn boven in zijn hoofd zaten?
Ja, ja.
En het zou dus niet gekund zijn door Van der Graaf?
Nee, zoals het voorgesteld wordt, zoals het gegaan zou zijn volgens de officiële lezing in de kranten, daar ga ik maar eventjes van uit, die lezing klopt niet. En dat kan iedereen nu vertellen die iets weet van munities en van schieten. En ja, Ine is zo eigenwijs geweest om al die mensen eens te gaan natrekken en eens navraag te doen. We hebben bijvoorbeeld een heel leuk verhaal, dat pistool van Volkert van der Graaf. Daar heeft Ine de hele geschiedenis van achterhaald, van het moment dat het ding in de fabriek in elkaar werd gezet, tot het moment dat hij het ging gebruiken. En dan duiken er dus dingen op waarvan je denkt, god, dat heb ik nooit geweten, want dat is niet zomaar een pistool, dat is een heel besmet pistool, daar zijn allerlei toestanden mee uitgehaald. En dat heeft ze dus allemaal kunnen terugvinden. En in een van die officiële rapporten staat dus ook dat bij Fortuyn sprake is van twee soorten munitie. Dat vindt Ine niet. En dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat staat in een officieel rapport. Dat er 9 mm is gebruikt en 5,6 mm. En dat, ja, Ine heeft dus een wapenexpert ingehuurd. Om ons te vragen van meneer, hoe werkt dit? Hoe zit dit allemaal? En ja, het wonderlijke is, wij zijn...
Ja, maar je hoeft geen wapenexpert te zijn om te weten dat er uit één pistool niet twee verschillende kogels met een verschillend kaliber kunnen komen. Dat weet ik ook wel. Ja. Dus dat is natuurlijk heel vreemd dat dat in een officieel rapport staat en dat wij dat nu nog niet weten. Dus hoe kan het, is dat wel een echt officieel rapport? Hoe zit dat verhaal in elkaar?
Ja, dat is een strikt geheim rapport.
Hoe komt hij daar dan aan?
Dat heeft ze doorgestuurd gekregen van iemand.
Oh, van een
nee. Ja, het is echt een officieel, het is geen fake ding, want in het...
Maar het is dus een insider geweest die dat rapport heeft naar haar heeft gestuurd?
Ja, gekopieerd. Het is niet origineel, de kopie ervan.
Ah.
Het is een heel dik rapport. En
heeft ze gecheckt dat dat inderdaad een origineel rapport is?
Ja, want laten we zeggen, om even verder te praten, bij de Telegraaf is men ook bekend met dat rapport.
Oh, sinds wanneer?
Men weet dat dat rapport bestaat.
Sinds wanneer?
Ik heb de indruk dat ze dat al een tijdje weten, dat rapport.
Maar... En waarom schrijft de Telegraaf daar niet over? Is goed voor de verkoop.
Ik heb een boek geschreven over de kunsthandel. Hè, waar dat je dus besodemieterd wordt op de Tefaf. En daar zou de Telegraaf over gaan schrijven. Dat hebben ze bij nader inzien toch maar niet gedaan. En toen hoorde ik van insiders dat dat misschien te maken had met het feit dat de Tefaf ook nog een adverteerder is. Een grote adverteerder. En...
Ja, maar dat verhaal gaat dan niet op bij Ineveen. Maar goed...
Nee, maar ik zal je vertellen, als je de Telegraaf van de week gelezen hebt, er stond een stukje in over de computer van Pim Fortuyn waar gegevens gewist waren. Dat heb je waarschijnlijk gelezen.
Ja.
Jolanda van der Graaf heeft dat geschreven. Dat is gebaseerd op een uitspraak in Ines boek, want in Ines boek staat dat al.
Oh.
Ja, die computer die is destijds meegenomen en die is half gesloopt teruggekomen. En nou komt Martin Fortuyn dus opeens met de opmerking van ja, daar hebben ze een gedeelte van afgewist. Ja, natuurlijk hebben ze dat gedaan. Dat wist Ine dus al 5 jaar, dat staat ook in dat boek precies. En ook wat ze dus te zoeken hadden in dat huis. Want je weet dat er een inval is geweest nadat Fortuyn was overleden. Toen wilde de recherche of de inlichtingendienst, die wilden zo nodig in dat huis rondkijken. En dan kan je dus afvragen van ja, maar wat moesten ze daar dan? Ja, nou dat kan je dus allemaal in het boek lezen.
Maar laten we nog even naar die schutter gaan, want dat vind ik toch wel een heel belangrijk punt.
Ja.
Ik begrijp dat in het boek staat dat vanaf het elektriciteitshuisje er zou zijn geschoten. Nou zijn er in 2002, dat heb ik ook opgeschreven toen, al verhalen geweest van het, nou ja, het is mooi te bekijken, maar in ieder geval tamelijk exotische vreemde Mishima Cyber Command. En die zou dat ook wel hebben beweerd. En wie of wat dat was, dat command, dat is nooit echt goed bekend geworden, maar later zijn er verhalen geweest.
Ik heb het boek van die even lezen, het staat er helemaal in.
Over het commando?
Ja, hij is helemaal uitgevlooid.
Het zou een soort Japans commando zijn, maar later kwamen er ook berichten dat mensen van de IVD en de CIA in zaten.
Ja.
Wat
ja.
kan u erover vertellen?
Nou, er zit helemaal geen Japanners in. Het is gewoon een of andere grapjas die dat bedacht heeft. En er is sprake van een Linda T. Die mevrouw heb ik zelf nooit gezien, maar goed. Er zitten dus een paar Nederlandse journalisten in dat Mishima Cyber Command. En een van die mensen is dus duidelijk een spion. En Ine heeft dus nog een foto van die man achterhaald. Die staat ook in het boek.
Maar toen de tijd vond ik dat commando zo raar dat ik het bijna niet wil opschrijven. Maar voor de volledigheid heb ik het toch gedaan. Ja. Wat is jullie mening over dat commando? Wat stelt het nou voor? Is het een soort uit de hand gelopen kunstproject of wat is het?
Nee. Ik denk dat er een paar mensen zijn die een beetje last van hun geweten hebben gehad. En dachten van god ja, er gebeuren zulke gekke dingen in ons land. Daar moeten we toch eens een keer een beetje rugbaarheid aan geven.
Mensen met verstand van zaken?
Wat zegt
u? Mensen met verstand van zaken.
Mensen met verstand van zaken. Want Ine heeft dus al die dingen eens uitgevlooid, die sporen. En het wonderlijke is, u krijgt een paar puzzelstukjes te zien. En niemand heeft een idee waar het over gaat. Dat is net als met die film van Theo van Gogh. Als je die voor de eerste keer ziet. En je kent alleen het verhaal van de moord op Pim Fortuyn uit de krant. En vervolgens zie je dan die film van Theo van Gogh. Dan heb je geen idee waar het over gaat. Dan denk je, is dit een andere film? Of is dit iets heel anders?
Maar nog even in het kort. Wat is nou dat... Is dat commando nou belangrijk of is het nou niet belangrijk?
Ik vind het eerlijk gezegd niet zo belangrijk. Het enige wat ze gedaan hebben, die mensen hebben duidelijk gemaakt van jongens, er is iets aan de hand, dat moeten we eigenlijk gaan uitzoeken. Het is gebleken dat die mensen die zich daar dus achter verschuilen, dat Mishima Cyber Command, dat zijn gewoon een paar spionnen.
Maar noem ze eens mijn naam?
Meneer Van Meulen is zit erin.
Hoe speel je dat?
Gewoon Vermeulen heet iemand.
Oh, Vermeulen.
Ja.
En dat is wat, een IVD'er?
Dat is een spion van de IVD.
En er zit ook nog een Amerikaan in?
Er zat ook een Amerikaan bij, meneer Weaver, als ik me goed herinner dat hij heet.
Alan Weaver.
Ja.
En verder?
Ine heeft dus een foto van die Vermeulen. En er is iets wat wij helaas niet hebben kunnen uitvissen, maar wat ons toch uitermate intrigeert. Dat is namelijk, er is ook nog bij het onderzoek, bij dat geheime rapport, is ook een meneer Vermeulen betrokken. En die wordt dus als meneer Vermeulen vernoemd, als een van de mensen die dat rapport heeft opgesteld. En wij hebben ons altijd afgevraagd, zou dat dezelfde Vermeulen zijn? Deze, meneer Vermeulen.
Het typische aan de Mafia Mishima Cyber Command was dat het hele verhaal uitging als een nachtkaars, omdat ze ontzettend veel beloftes deden. Die kun je nou nog online vinden.
Ja, ja.
Maar die zijn nooit ingelost. Allemaal videobeelden die er zouden komen.
Ja.
Dus dat deed niet erg goed aan de geloofwaardigheid van het commando.
Nee. Maar laten we zeggen, er zijn meer van dit soort toestanden geweest. Bijvoorbeeld ook rond de zaak van Kennedy zijn ook allemaal zoveel merkwaardige theorieën geweest.
Ja, maar die theorieën die door het commando toen de tijd werden naar buiten gebracht, die worden eigenlijk in het boek van Ine Veen overgenomen. Zoals bijvoorbeeld, die schutter van het elektriciteitshuisje. Dat was ook al door het Mishima Cyber Command opgeschreven.
Ja. Maar laat ik zeggen, dit boek wat Ine geschreven heeft, is eigenlijk wereldnieuws wat hierin staat. Want ze heeft al deze dingetjes helemaal uitgekloven wat er dus was en wie er achter deze dingen allemaal zaten. En het is dus zo, Ine zelf heeft, als je dus een goede schrijver bent, is dat dus je vak, vind ik. Ine heeft alles wat er over Fortuyn te melden is, ook over die moord, ook over de complottheorieën, heeft ze dus in een boek vermeld. En dat heeft ze dus uitgezocht om te controleren, waarom klopt dit wel en waarom klopt dat niet.
Oké, maar wat klopt er dan wel? Wat ik al zeg, dat Mishima Cyber Command, dat had ook al gezegd, een tweede schutter op een elektriciteitshuisje. Ja. Zij zegt dat nu ook.
Ja.
Klopt dat dan wel?
Nou, u moet het even zo zien. Hoe verklaart u dat er twee soorten kogels zijn?
Nou ja, precies.
Dat er één schutter is.
Ja.
Dan ga ik toch nadenken van, hé, wat zijn dan de mogelijkheden dat er misschien een tweede schutter geweest is? En dan komt dus dat verhaal van die Mishima Cyber Command komt naar voren. Want dat is dus geen geheim. Dat heeft op internet gestaan.
Ja.
En ik meen dat jullie er ook heel veel over geschreven hebben. En dat is dus de plicht, vindt Ine, om dat ook te melden. Dus dat verhaal staat er ook in. En ook vermeld van waarom. Sommige details wel kloppen en sommige details niet kloppen. En er is bijvoorbeeld ook een meneer geweest in Breda, die heeft Volkert van de Graaf gezien op de dag dat Fortuyn daar een lezing hield. En dat stond ergens in de krantenbericht. Nou, Ine heeft net zo lang zitten graven tot ze die man te pakken had. En die man die beweert dus bij hoog en belaag. Ja, ik heb hem daar gezien met twee andere mannen.
Ja, wanneer? Hoe bedoelt u?
Hey?
Wanneer? Hoe bedoelt u? Waarom is dit belangrijk?
Nou, op 6 mei.
Op 6 mei zelf?
Op 6 mei zelf heeft Pim toch in Breda een lezing gehouden.
Ja.
En er is dus een keer een meneer geweest die beweerde dat hij daar op de parkeerplaats Volkert van de Graaf met twee mannen heeft gezien. En een van die mannen was dus een buitenlander. Een beetje zo'n Syrisch type.
Ja.
En er zijn in het boek zoveel lijntjes dat je zegt van ja jongens, hier is toch veel meer aan de hand.
Ja, maar de Syrische type kwam ook alweer terug bij de Cybercommand.
Ja, maar Ine heeft dat even doorgezaagd. U moet echt dat boek eens even lezen wat er allemaal over die Syriërs te melden is.
Want wat is het verhaal dan van die zogenaamde Syrië?
Dat is te ingewikkeld om dat 1, 2, 3 te vertellen. Dat staat zoveel op.
Maar is dat mogelijk de tweede Schutter dan?
Die heeft er ook mee te maken, ja.
Dat klinkt een beetje vaag.
Nee, het boek is 405 pagina's.
Ja.
En dat kun je niet even in 2 minuten door de telefoon vertellen. Dat snap je natuurlijk zelf ook wel.
Ja. Vertel eens even het verhaal van de Green Bricks. Hoe zit dat in elkaar?
Het verhaal van de Green Bricks, ja. Dat is ook een theorie. Dat is ook een weg die je kunt bewandelen. Dat staat ook in het boek helemaal vermeld. Maar dan zou ik zeggen, dan moet je Alteroy even bellen. Hè? Die weet daar alles van.
Ja, maar die had gezegd, Green Bricks zijn samengeperst pakken. Wat was het ook weer? Chemische troep.
Ja.
Hij had dan een kilo aan papier, aan informatie overhandigd aan weer diezelfde Alan Weaver en die Vermeulen, toch?
Ja, en nou is Ine zo eigenwijs geweest, die heeft dus meneer Alteroy gebeld en zegt, wat heb jij die mensen toegestuurd? En die kreeg dus vervolgens ook dat pakket. En die pakketten, één pakket is aan Pim Fortuyn gestuurd. En dat is om onverklaarbare redenen, ik geloof, 3 weken onderweg geweest. En toen Pim dus vermoord was, werd het na de 22e werd het afgeleverd. Palazzo. En een ander pakket ging naar Hans Smolders, die had het in de kast gestopt. In de Tweede Kamer, en die kwam de volgende dag kijken. Toen bleek dat het pakket gestolen was. Dus dat was heel interessant voor Ine, om dat dus even te gaan navragen van waar gaat dat dan over? En ze heeft dus dat hele pakket gekregen. En daar staat dus ook dat is ook een complottheorie, hè? De Green Bricks, die staan er ook in vermeld.
Wat is nou de conclusie van mevrouw Veen zelf over alle theorieën die er zijn?
Nou, als ik heel eerlijk ben, ze heeft daar geen conclusie over. Want een heleboel mensen denken van, god, ze staat nu met de vinger te wijzen van die hebben het gedaan of die hebben het niet gedaan. Het is een ontzettend goed boek. Ik kan dat beoordelen, want ik heb wel eens meer boeken geschreven. In dit boek mag de lezer uit een aantal theorieën kiezen wat hij denkt wie dat gedaan kan hebben of wie erachter zit.
Maar het is kennelijk niet helemaal duidelijk, 100%, dat er maar één conclusie is voor het boek.
In Nederland kun je niet meer alles zeggen. En de eerste versie van het boek die Ine gemaakt heeft, daar stonden dus alle namen gewoon keurig in. En de uitgever zei van, ja maar hoor eens even, daar gaan we de grootst mogelijke problemen mee krijgen. En toen zijn er een paar juristen geweest, die hebben dat boek eens even gelezen. En die zeiden, Ine, dit moet eruit, dat moet je anders formuleren, dat moet je anders formuleren. Want zo is dat nu helemaal in Nederland. Als je het ergens niet mee eens bent, kan je naar de rechter stappen. Maar als dat dus om een dergelijk belangrijk boek gaat, dan moet je dus oppassen dat je niet meteen 20 of 30 processen in je broek krijgt.
Maar dit is we zijn nou een interview aan het doen. En wat zijn dan de dingen die niet in het boek zijn gekomen? Die niet hebben gehaald?
Laat ik zeggen, het oorspronkelijke manuscript dat er was, dat ging ergens tegen de 700 pagina's aan. En toen heb ik ook tegen iemand gezegd, dat moet je niet doen, want dat leest geen hond meer. Dit boek is nu 405 pagina's. Het is zo vreselijk compact, dat, laten we zeggen, elk stukje, alles waar u het nu over hebt, kunt u ergens terugvinden. Er staat een referentie bij, er staat waar het vandaan komt, op welke rapport het gebaseerd is, op welke uitspraak van wie. En wat dat betreft, als u dan die andere boeken over Pim Fortuyn of over de moord van Pim Fortuyn leest, ja sorry hoor, maar ik vind dat merendeel vind ik gewoon bagger, dat kan zo de vuilnisbak in.
Bij die verschillende kogels die in het lichaam van Fortuyn zijn gevonden, is het verhaal dat er een tweede Schutter is. Is er ook verder nog informatie die dat bevestigt, dat er ook inderdaad echt een tweede man is geweest?
Ik vind dat eigenlijk heel humoristisch dat juist u dat vraagt, want u weet donders goed wat er nog allemaal verder daar gebeurt. Dus dat er mensen zijn die een auto gesignaleerd hebben, blauwe BMW, en dat er een escorte voor en achter was. Maar dat staat allemaal in het boek. U kunt echt het zo gek niet bedenken of alles wat u over de zaak Fortuyn te binnen schiet, kunt u in dit boek terugvinden.
Nou, ik ga het zeker lezen. Ine Veen, als je dat opzoekt op internet, en u kan het weten, want het is uw vriendin, die is kunstenaarstype en niet bepaald een regisseur, zou je denken. Toch heeft zij enorm veel spitwerk verricht. Dat is een beetje moeilijk te rijmen. Hoe moet ik dat zien?
Laat ik even dat vertellen. Ine was 50 jaar toen ze dus voor het eerst hoorde dat ze niet de dochter van Kees Veen was, maar van Gerard van Hulst. Nou had ik nog nooit van Gerard van Hulst gehoord, maar we zijn die man gaan opzoeken. Dat was de eerste leuke bejaarde die ik ben tegengekomen. Die man stond bomen te zagen. maken. Die man had een privémuseum gehad. Die heeft 1000 concerten gedirigeerd, onder andere ook in het concertgebouw. Hij was componist, hij is schrijver, hij heeft 26 boeken geschreven. En Ine zei, papa, ik schilder ook in het Verbeeld je niks, dat doe ik ook. Ik heb nog met Karel Appel geëxposeerd. En toen kwam ik dus, het gesprek over de familie. Ja, oom Johan, hè, Johan Willem van Hulst, is dus iemand die dus ja, 25, 30 jaar senator in de Eerste Kamer was. Die is adviseur van koningin Juliana geweest. Hij was een van de lid van de chefs van staven, een van de oprichters van het CDA. Die man heeft zoveel boeken geschreven dat hij het maar niet meer bij heeft gehouden. Zelfs op zijn 96 komt er nog een boek van die man uit. En ja, die heeft dus in de oorlog ook nog 800 Joodse baby's helpen redden bij de crash van de Hollandse Schouwburg. En het leuke is, die man vindt alles zo gewoon. En dat is dus een familietrekje van die Van Hulsten, want Ine is ook net zo. Het leven van Ine is niet gewoon. Er is vorig jaar een boek over verschenen, daarom heeft ze ook een onderscheiding gekregen. Want 50 jaar geleden, vorig jaar was het 50 jaar geleden, dat ze dus naar Duitsland vertrok. En ze is daar balletdanseres geweest. Nou zijn er wel meer mensen in Nederland balletdanseres, maar die hebben niet voor de Sjaal van Perzië gedanst. En ook niet voor Prins Ranier en Gracia. Dat heeft Ine dus wel gedaan. Maar Ine werd ziek en die ging dus in Duitsland bij het toneel. Wat ik trouwens al heel bijzonder vind, want ja, ze is dus een opleiding gaan volgen aan een Duitse academie. En ze heeft in recordtijd, heeft ze daar dus dat diploma Schauspielerin gehaald. En ze heeft dus in Duitsland 40 grote rollen gespeeld met alle grootheden van haar generatie. Zoals Maria en Maximilian Schell, wat nu wereldsterren zijn. En ja, ze is dus op een gegeven moment ontdekt door een Nederlandse regisseur, Karel Koetman. Een hele beroemde regisseur, want dat is de eerste regisseur geweest die het dagboek van Anne Frank op de planken bracht. In mei 1948 of 49 of zo. En daar is die man wereldberoemd mee geworden. En die man die werd dus op een dag gebeld door een Duitse collega.
Maar wacht even, dit schetst de carrière van een kunstenaar en niet van een onderzoeksjournalist. En helemaal niet van iemand die voor elkaar weet te krijgen wat hele politiekorpsen, zou ik maar zeggen, rechercheurs niet voor elkaar hebben kunnen krijgen. Namelijk diepgaand onderzoek naar de moord op Fortuyn. Hoe kan dat?
Nou, Ine is gewoon een hele bijzondere, unieke vrouw. En alles waar Ine mee begint, ik zou adviseren, kijk dus op de website. Ine is met een Anna Pavlova tentoonstelling gekomen. Ze wilde een tentoonstelling organiseren, ik ben zelf ook schilder. Toen zei ze tegen mij, wij gaan een tentoonstelling over Anna Pavlova organiseren. Dat is niks bijzonders, iedereen kan een tentoonstelling organiseren. Maar als u weet wat dat heeft uitgehaald, precies toen de Golfoorlog uitbrak, hebben de ambassadeurs van Engeland en de ambassadeur van de USSR besloten om de oorlog even de oorlog te laten en even naar de tentoonstelling van INV te gaan over Anna Pavlova, want die moest even geopend worden. De foto staat trouwens op de website, want anders denkt u van, hé, dat is een wonderlijk verhaal. Maar daar, dat heeft tot gevolg gehad dat daar een enorme explosie van pers geweest is. Ine is in alle buitenlandse kranten geweest en ze is zelfs geïnterviewd door CNN. Er is een boek uit ontstaan, er zijn de Parijzende tentoonstellingen uit ontstaan en een enorme rel over die as. Want die as moest dus op een gegeven moment terug naar Rusland. En de perschef van Margaret Thatcher, die werd dus naar Nederland gestuurd om even met Ine Vee te praten over de as van Anna Pavlova. En dit is toch wel heel apart, hè? Dat maakt toch niet iedereen mee. En dat is dus typisch iets, ja, als Ine ergens aan begint en zich erin bijt, dan ontstaan er allemaal van dit soort toestanden.
Ja, en nu ontstaat er een boek van 410 pagina's, 6 mei wordt het overhandigd. Ja, ik dacht aan professor Smalhout, hè?
Ja, ja, ja.
Gaat het nog wat doen, het boek, of gaat het als een nachtkaars uit? Wat denkt u zelf?
Ik denk dat boek veel belangstelling zal krijgen, want het is heel explosief wat erin staat. En ik denk dat daar ook internationale belangstelling voor gaat komen. Want dit is niet zomaar een boek. Dit is niet het 43ste boek over Pim Fortuyn. Nee, dit is het boek over Pim Fortuyn.
Nog even voor de goede orde. Ik heb met u gesproken en niet met mevrouw Veen, omdat mevrouw Veen niet een interview wil doen, hè?
Nee,
voor niemand niet. Oké.
En u moet er ook even bij vertellen. Mevrouw Veen wordt dit jaar 70 en ja, dit boek heeft een paar jaar van mijn leven gekost om dit te schrijven. Want het is natuurlijk een enorme klus. Het is niet zomaar even van ik ga even een boek schrijven. Want dat is ook weer iets met haar collega's. Als je bijvoorbeeld bij toneel bent geweest en je gaat je eerste boek schrijven, dan gaat dat gegarandeerd over het toneel. Nou, Ine wilde helemaal niks over schrijven, want dat heeft ze achter zich gelaten.